Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand eens begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van deze aarde. Amen. We zingen samen uit de 62e psalm, het eerste vers. Mijn ziel is immers stil tot God. Van hen wacht ik een heilrijk lot. Psalm 62, vers 1. Stel ons voor de spiegel van Gods heilige wet en we luisteren naar hoe de Heer Jezus de 10 geboden heeft samengevat. En aansluitend willen we uit Psalm 6 het 4e vers zingen. Keer eindelijk, Heere, toch weder. Mijn ziel buigt zich te neder. Maar ook het 9e vers. De Heere wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Het 4e en het 9e vers uit Psalm 6. Nadat we gehoord hebben naar de wet en de belofte van God. Toen sprak God al deze woorden, zeggend, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten. Maar doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere, uw God, u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De Heer Jezus heeft de wet als volgt samengevat. Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. En aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. We lezen vanmorgen Gods heilig woord uit de profeet Haggai, het 2e hoofdstuk. En daarvan de verzen 2 tot en met 10. De schriftlezing is Haggai 2, vanaf vers 2 tot en met het 10e vers. En daar spreekt de Heere tot ons als volgt. In de zevende maand, op de 21ste van de maand, geschiedde het woord des Heeren door de dienst van de profeet Haggai, zeggende: spreek nu tot Zerubabel, de zoon van Sealtiel, de vorst van Juda, en tot Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester, en tot het overblijfsel van het volk, zeggende: wie is onder u lieden overgebleven die dit huis in zijn eerste heerlijkheid gezien heeft? En hoedanig ziet gij het zelve nu? Is dit niet als niets in uw ogen? Doch nu, wees sterk, gij Zerubabel, spreekt de Heere. En wees sterk, gij Jozua, zoon van Jozadak, hoge priester. En wees sterk, al gij volk van het land, spreekt de Heere. En werkt, want ik ben met u, spreekt de Heere der Heerscharen. Met het woord in het welk ik met u lieden een verbond gemaakt heb. Als gij uit Egypte uittrok en mijn geest staande in het midden van u, vreest niet. Want alzo zegt de Heere der Heerscharen: nog eens een weinig tijds zal het zijn, en ik zal de hemelen en de aarde en de zee en het droge doen beven. Ja, ik zal al de heidenen doen beven, en ze zullen komen tot de wens van alle heidenen. En ik zal dit huis met heerlijkheid vervullen, zegt de Heere der Heerscharen. Mijn is het zilver en mijn is het goud, spreekt de Heere der Heerscharen. De heerlijkheid van dit laatste huis zal groter worden dan van het eerste, zegt de Heere der Heerscharen. En in deze plaats zal ik vrede geven, spreekt de Heere der Heerscharen. Tot zover de lezing van Gods heilig woord. We willen ons aan de hand van Gods woord voorbereiden op de viering van het heilig avondmaal en daarvoor ook gebruiken het formulier dat daarvoor is opgesteld, en we lezen samen het eerste deel. Geliefde in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het, en zei: neemt, eet. Dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als gij die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dat brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondig de dood des Heren, totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidend het lichaam van de Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig, ten eerste, dat wij ons van tevoren recht beproeven. Ten andere, dat wij het tot dat doel richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste, bedenken een iegelijk bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen. Aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is dat hij die, eer dat hij die ongestraft liet blijven, aan zijn lieve zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood van het kruis gestraft heeft. Ten andere onderzoeken een ieder zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft. Dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. En ten derde onderzoek een iegelijk zijn geweten of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. Evenzo of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggend een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. Alle dan die al zo gezind zijn, wil God gewis in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel van de Heere zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben. Als er zijn alle afgodendienaars, alle die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen als ook andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God en zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekten en muiterij in de kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijzen die Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en hun verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, zeer geliefde broeders en zusters in de Heere, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het heilige avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde zou zijn. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar integendeel. Aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat wij nog veel gebreken en ellendigheid in ons ontdekken, als namelijk dat we geen volkomen geloof hebben, dat we ons ook met zo'n ijver om God te dienen niet begeven als we schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, En wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven. Zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde, nog zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen. En alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover lezing van het formulier. Laten wij nu samen de Heren zoeken in ons gezamenlijk gebed. Wij bidden samen voor onze broeder D. van Duin, die een scan die eerder uitgesteld werd, nu alsnog zal moeten ondergaan. En hij moet de uitslag daarvan uiteraard afwachten. We dragen hem in die spanning ook aan de Heren op. We bidden voor onze zuster Blommaert Volmer, die opnieuw een operatie zal moeten ondergaan aan de schouder, nu aan de andere schouder. We danken dat onze zuster Van der Zwan van der Plas na een geslaagde operatie weer thuis mocht komen. We denken aan de situatie van onze zuster Bottenheft Meijer en we willen ook haar aan Gods trouwe zorg opdragen. En wat niet op de nieuwsbrief staat, maar wat we ook in onze voorbeden willen meenemen, is dat we willen bidden voor de vader van Linda, mijn schoonvader. We kregen afgelopen vrijdag het bericht dat hij een acute hartstilstand heeft gehad op Ameland. Hij is gereanimeerd en vervolgens overgebracht met de helikopter naar het ziekenhuis in Groningen, waar hij nu verblijft. Zijn situatie is stabiel en de eerste tekenen zijn wel hoopgevend. En daar zijn we de Heren dankbaar voor. Wij willen samen de Heren zoeken in ons gebed. Heren der Heerscharen, Heren van de hemelse legermachten, mogen we u aan het begin van deze dienst, aan de morgen van deze zondag, met deze naam aanroepen. Zo hebt u zich bekendgemaakt. En dat doet u toch ook met een reden. Dat als wij uw naam zo horen, dat u in onze harten het vertrouwen wil opwekken, dat wij bidden tot de God die alle macht heeft, die zijn engelen kan gebieden om te doen wat u wil dat ze doen. U zendt ze uit om uw kerk op aarde te beschermen. U zendt ze uit om uw kerk ook op aarde ook bijeen te verzamelen. U zal ze straks uitzenden om al uw geliefden uit de dood opgestaan bijeen te brengen en als korenschoven binnen te dragen in uw huis, in uw schuur. Maar ook als wij in het dagelijks bestaan op deze aarde, in de gebrokenheid van ons leven, met onze zorgen en met onze nood tot u komen, dan wilt u met deze naam toch de hoop in onze harten opwekken dat u de God bent die boven al onze situaties staat. Waar wij niet tegen opgewassen zijn, dat ligt in uw handen, uw gebied en het gebeurt. U geeft een bevel en het staat er. Heren, mogen we u daarom vanmorgen zo aanroepen, als de God van alle macht, de God van alle wonderen, de God van alle genade. En dan danken we u dat we hier samen mogen zijn als gemeente, dat u ons deze bijzondere zondag geeft waarop we ons vanmorgen mogen voorbereiden op een sacrament, vanmiddag een sacrament mogen zien bediend worden. En dat u ook op deze wijze zo in onze gemeente wil bouwen, ons wil laten zien dat uw belofte waarachtig en trouw is. Juist in een situatie als wij ook moeten overdenken en u ons roept dat ook te overwegen voor uw aangezicht, dat het van onze kant niets is. En dat het van onze kant ook nooit wat wordt. Maar dat u zegt, ik zal het doen. ik ben met u. Heere, wil die heerlijke belofte ook vanmorgen waarmaken, dat we dat mogen ondervinden. De Heere was met ons hier in zijn huis. En Heere, laat het zo mogen zijn dat we, toen we vanmorgen ons eigen huis uitgingen en hier uw huis binnengingen, dat we thuis kwamen. Thuis bij u. Dat de liefde ons hier naartoe trok. Want de liefde trekt toch naar huis. En liefde tot u trekt naar uw huis. En dan is het ook een wonderlijke gave van u dat we ons mogen voorbereiden op dat sacrament dat het ook wil laten zien. Waar ons huis is, daar staat ook een tafel om te eten. Heren, wij bidden om de leiding van uw Heilige Geest, ook in dit gedeelte uit uw Oude Testament, dat wij daar in het evangelie mogen horen en dat u dat met uw geest gebruikt om onze harten te raken en voor te bereiden op uw maaltijd. U weet hoe dat bij ons ligt. Misschien zien we er naar uit, misschien zien we er tegenop. Misschien hebben we nog nooit eerder deelgenomen aan het heiligavondmaal. Misschien is dat ook een enorme stap voor ons. U weet hoe we daar misschien ook vanuit het verleden een bepaald beeld bij hebben gekregen. Misschien zijn we het wel heel erg gewend en is het voor ons bijna normaal geworden om avondmaal te vieren. Heere, brengt u ons in de rechte positie. Dat we u ook zo verwachten met een oprecht hart. Wilt u ons leren wat we moeten leren? En neem weg van ons dat idee dat wij al wel weten wat we nodig hebben. Heere, dat kunnen we zo gemakkelijk in uw huis ook denken. Ik heb dit nodig, ik heb bemoediging nodig, ik heb aansporing nodig, ik heb opbouw in het geloof nodig. Maar u wilt toch ook dat geloof zelf wel eens komen onderzoeken. Opdat het geloof zal zijn dat uw geest werkt in onze harten. Laten we zo, Heere, onszelf in uw handen mogen leggen. En wilt u ons dan kneden naar het beeld en ons vormen naar de gestalte van Christus. Zegen ons zo in de kerkbank, zegen ons op de preekstoel als we geroepen worden uw woord te verkondigen. Wilt u alles schenken wat nodig is om te kunnen preken, om te kunnen luisteren. Open onze harten, verlicht ons verstand. En als we u aanroepen als de Almachtige, als de Heere van de hemelse legermachten, dan dragen we aan uw macht en aan uw genadetroon op onze broeder Van Duin. Hij moet een scan alsnog ondergaan, de uitslag daarvan afwachten. En dat kan een uitslag zijn die zorgen geeft. Het kan ook een uitslag zijn die geruststellen kan. Heer, u weet dat al en daarom leggen we hem in uw handen. Of u hem zo in deze weg nabij wil zijn, dat hij uw nabijheid mag ervaren, zich aan u mag overgeven en weten mag dat in uw handen hij altijd veilig is. Geef hem genadig dat geloof. En we bidden of die uitslag straks ook inderdaad geruststellend zal mogen zijn. Draag onze zuster Blommaert aan u op. Opnieuw zal ze een operatie moeten ondergaan, nu aan haar andere schouder. Ze weet wat dat is, ze heeft dat eerder moeten ervaren. U heeft de vorige keer door willen helpen en die operatie willen zegenen. Heere, mag dat ook hoop en moed geven voor deze operatie. Maar we stellen ons vertrouwen niet op de artsen, op de chirurgen, maar op u die de vorige keer de zegen daarover gaf. Wilt u het ook deze keer doen? En zo met haar meegaan, ook de operatiekamer in, dat ze zich in uw handen geborgen mag weten en dat ze ook in deze weg de vrede van u zal mogen ervaren. We danken u met onze zuster Van der Zwan, die een operatie moest ondergaan, dat u alle dingen wel hebt gemaakt, dat ze inmiddels weer naar huis terug kon keren. Er zal nog wel een periode van revalidatie zijn, maar heren, we mogen ook daarin opzien naar u, die tot hiertoe heeft willen zegenen en helpen. En die tot hiertoe ook heeft willen geven wat we van u hebben gebeden. Wil zo ook haar nabij zijn en schenken wat zij nodig heeft naar lichaam en ziel. We bidden dat ook voor onze zuster Bottenheft. U kent haar, u weet haar geschiedenis, u weet haar omstandigheden van nu. U weet haar zorgen. We bidden, Heere, of u zich over haar zo wil ontfermen dat ze u dagelijks, dag en nacht, als de God van nabij mag ervaren, die haar wil schenken wat nodig is. Dat ze zich aan u mag overgeven en bij u, Heere Jezus, ook geborgen mag weten. Wilt u haar zo ook de troost schenken die nodig is voor leven en sterven. Dat ze niet meer van zichzelf is, maar het eigendom van u is geworden. En zo dragen we ook haar aan uw trouwe vaderlijke zorg om Christus wil op. We bidden voor onze schoonvader. We kregen het bericht, Heere, dat hij een acute hartstilstand kreeg. De reanimatie heeft u willen gebruiken om hem in het leven te sparen. En Heere, we danken u dat de eerste berichten en de eerste tests die artsen hebben uitgevoerd een positieve uitslag hadden en ons hoop geven. Maar Heere, geef dat ook hij in het ziekenhuis, liggend op de intensive care, het inderdaad ook mag weten, zoals hij het fluisterend kon zeggen, dat u erbij bent en dat u hem kent. En dat het inderdaad is, voor hen die geloven, het zij dat we leven, het zij dat we sterven, wij zijn van de Heere. Dat u het leven laat om uw naam nog te verheerlijken. Maar dat het ook kan wezen dat het in sterven zal zijn, uw naam verheerlijken. Want dan zijn we uw eigendom geworden. Heere, wees hem zo nabij. We bidden of u de medische zorg die hij krijgt ook zo wil gebruiken en wil zegenen tot herstel. Wilt u met schoonmoeder zijn die het alles ook meemaakt en met de hele familie die we aan u opdragen, die het allemaal als het ware opnieuw beleven. We bidden, Heere, of u ook nu de Heere der Heerscharen, de God van alle macht, de God van alle genade, de God van wonderen wil zijn. Zo zoeken we uw aangezicht, Heere, wetend en belijdend dat we alles wat we van u gebeden hebben ook van geen kant verdienen. Het ons niet waard hebben gemaakt dat u onze gebeden zou verhoren. Maar we leggen ze neer op dat volbrachte werk van uw Zoon. Die lieve Heiland, die dag en nacht bidt voor de zijnen. En wilt u ons om zijnentwil dan genadig verhoring gunnen. In de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Wij willen samen zingen uit Psalm 74, het 17e en het 20e vers. Psalm 74, vers 17 en 20. Na het amen van de prediking gemeente willen we zingen het derde en het vijfde vers van Psalm 42. Psalm 42, de versen 3 en 5. En u krijgt dan ook gelegenheid om uw gave aan de Heer en zijn dienst te geven. De eerste rondgang voor de kerk, de tweede is voor de emeritikas. De derde collecte is een extra collecte voor de kerk. En bij de uitgang zijn de busjes bestemd voor de adoptiekinderen. We willen vanmorgen ons voorbereiden op de viering van Gods trouwverbond, de dis van zijn trouwverbond. En dat doen door te luisteren naar de versen 4 tot en met 6 uit Haggai 2. Haggai 2, vers 4 tot en met 6. Wie is onder jullie de overgebleven die dit huis in zijn eerste heerlijkheid gezien heeft? En hoedanig ziet gij het zelf nu? Is het niet als niets in uw ogen? Doch nu wees sterk. Gij Zerubabel, spreekt de Heer. Wees sterk, gij Jozua, zoon van Jozadak, hoge priester. En wees sterk, al gij volk des lands, spreekt de Heer. En werk, want ik ben met u, spreekt de Heer der Heerscharen. Met het woord in het welk ik met uw lieden een verbond gemaakt heb. Als gij uit Egypte uittrok en mijn geest, staande in het midden van u, vreest niet. Geliefde gemeente, heb je dat wel eens gehad dat je aan iets begon? Misschien hebben de kinderen het ook wel gehad, aan een bepaalde opdracht begon en het lukte niet. Het werd niet zoals het moest worden. Je probeerde het en nog misschien een keer opnieuw, maar het werd niks. En je werd er misschien wel wat moedeloos van. Nou, ik stop er maar mee, want het lukt toch niet. Het wordt niet zoals het moet worden. Het lijkt nergens naar. Dat volk waar Haggai naartoe kwam, dat overblijfsel van het volk Israël, dat teruggekeerd was naar Juda en daar in Jeruzalem woonde, die had die opdracht gekregen: bouw dit huis. En de Heer had gezegd: ik zal er een welgevallen aan hebben. Daar kwam dat onderzoek van het hart van het volk, dat daar wel op het tempelplein stond, maar dat huis van God in een ruïne had gelaten. Daar kwam de bekering van het hart, dat ze inderdaad hun handen uit de mouwen staken en zeiden: ja, we hebben de Heere vergeten, we zijn nalatig geweest, we hebben gezondigd. Ze waren dat werk begonnen en God had gezegd: ik ben met u. En als we verder lezen in Haggai 2, dan zien we dat volk weer. En we komen ze eigenlijk tegen met zo'n houding. Ze zijn ergens aan begonnen, maar het lukt niet. Het wordt niks. Ze worden er moedeloos van. Misschien kunnen ze maar beter ophouden. En dan wordt Haggai opnieuw naar dat volk gestuurd. God uit de hemel houdt zijn volk in het oog. Hij ziet waar ze mee bezig zijn. Hij ziet wat ze aan het doen zijn. En hij kent ook de gedachten die weliswaar niet openlijk worden uitgesproken. Dat kan, hè, dat je over dingen nadenkt en een ander weet het niet eens. Maar de Heer in de hemel hoort je gedachten en hij ziet het. En hij daalt af in de prediking van Haggai. En zo moet hij het zeggen tegen dat volk. Wie is er onder u die dat de eerste tempel heeft gezien? En wie kijkt nu naar deze tweede tempel en denkt en zegt: het wordt niks? Dan komen we vanmorgen bij de aansporing van het hart. U ziet in dat hele boekje Haggai is de Heer steeds bezig met het hart van zijn volk. Dat onderzoek, de bekering en nu de aansporing. En in die aansporing laat de Heer zien waarom die aansporing nodig is, de oorzaak. Waarmee die aansporing wordt gedaan, het middel. En waardoor die aansporing ook mogelijk is, de grond. De aansporing van het hart. Daar willen we ook in de voorbereiding op het Heilige Avondmaal samen naar luisteren vanuit Haggai 2. Allereerst, wat is nou de oorzaak dat de Heer afdaalt om aan te sporen? Wel, we zijn bij vers 2 begonnen. U ziet 1 en 2, de eerste twee versen van hoofdstuk 2 zijn eigenlijk twee dateringen. Het eerste vers wijst eigenlijk terug op wat daarvoor gebeurde. Dat gebeurde op de 24e dag van de maand, in de zesde maand. En vervolgens, wat dan gebeurt, is in de zevende maand op de 21ste van de maand. Dan zijn we op, in onze jaartelling gesproken, 17 oktober 520 voor Christus. En in vergelijking met de vorige datum zijn we zes weken verder, ruim zes weken verder, dat Agi daar voor het eerst stond om dat volk te onderzoeken en de bekering van dat hart van dat volk te bewerken. Die preek die was ingeslagen bij hoge priester en bij de vorst en bij het overblijfsel van het volk dat teruggekeerd was om de tempel te gaan herbouwen. En ze waren aan de slag gegaan die zes weken. En ze hadden hun bezems gepakt en ze hadden hun schoppen gepakt en ze hadden die stenen versleept en ze hadden dat terrein verder klaargemaakt en de puinhopen waren langzaam verdwenen. En dat volk was op dat heilige terrein bezig gegaan met dat heilige werk om het huis van de Heere te bouwen. En u kan zich voorstellen hoe dat gaat. Op een gegeven moment is dat terrein bouwrijp gemaakt, om het zo maar te zeggen. We kunnen gaan beginnen om echt nu de boel op te gaan bouwen. Maar wat voor materiaal hebben we eigenlijk? Wat voor middelen hebben we eigenlijk? Hoe moet die tempel eruit komen te zien? En het werd al gauw duidelijk dat ze niet zoveel materiaal hadden om op de oude fundamenten dat oude gebouw in dezelfde omvang weer op te bouwen. En hoe meer ze daarmee bezig zijn en hoe meer ze daar met elkaar ongetwijfeld over gepraat hebben, hoe langzamer hun handen zijn gegaan. Nee, we hebben niet genoeg materiaal. Nee, we kunnen het niet opbouwen zoals het was. We hebben de middelen niet om het zo te maken zoals het bij Salomo was. Het goud en het zilver is geroofd. En we hebben daar eigenlijk niet zoveel van over om het weer met zoveel pracht en praal te kunnen herbouwen. En er is dus een jongere die vraagt aan een ouder iemand die zegt, maar u weet nog hoe die tempel, de eerste tempel eruit zag voordat hij verwoest werd. Vertel eens, hoe was het? En die graaft in zijn herinnering en die zegt, ja hier waren de pilaren en daar waren de deuren en het was met goud bekleed en het was met koper bekleed en er was zilver. En dat hout dat was bewerkt, dat waren de cederen van de Libanon. En hoe meer ze uit hun herinnering ophalen, en er komt nog eens een andere oudere broeder of een oudere zuster bijstaan en zegt, ja, dat weet ik nog, dat konden we zien als we hier op het tempelplein stonden. Het schitterde in de zon. Weet je nog hoe het was? En de jongere generatie die hoort de heimwee in de stemmen van de ouderen. Die tempel van Salomo, die had iets bijzonders. Als ze daaraan terugdenken. Ja, dat halen we niet meer. En wat stelt het dan eigenlijk voor? Weet je nog hoe in Babel de tempel van Marduk eruit zag? Prachtig gebouw, indrukwekkend. Het straalde iets uit van de macht van die afgod. Dat was de bedoeling. En het gebouw waar wij nu mee bezig zijn, dat gaat het niet halen. En de een stoot de ander eens aan en die zegt, weet je wat voor dag het vandaag is? Het is de zevende maand, weet je wel, de maand Etanim. Dat is toch de maand dat we altijd terugdachten dat koning Salomo de tempel inwijdde. En met wat voor vreugde en met wat voor heerlijkheid dat gepaard ging. En dat de priesters daar stonden en niet konden staan vanwege de heerlijkheid van de Heere die daar het huis daarin zijn intrek nam. Dat de ark daar werd binnengedragen. We vierden dat feest altijd op deze plek met die prachtige tempel van Salomo. Hier werd de Heere de lof gezongen. En als ze daaraan terugdenken. Ja, het is de maand Etanim. Weet je, het is de 21ste van de maand. Het loofhuttenfeest. Het laatste in de rij van de heilige feestdagen. Het meest blije feest. Terugdenken aan de uittocht uit Egypte. De doortocht door de woestijn waar we leefden in tenten. Maar waar God die bracht ons naar het beloofde land. Daar zouden we in vrijheid mogen wonen en in overvloed mogen wonen. Wat hebben we ervan gemaakt? Ja, we wonen een soort van vrijheid. Maar Zerubabel is verantwoording schuldig aan de koning van de Meden en de Perzen. En het Loofhuttenfeest, daar vierden we ook de oogst. Gods zegen over het land. En het was dit jaar weer een misoogst. En het geld dat we ontvangen, het lijkt wel of er een gat in onze portemonnee zit. Het is zo weer weg. Het Loofhuttenfeest dat ook vooruitkeek naar de toekomst. Wat het heil dat God voor zijn volk ging bewerken. Maar wat zien we ervan? We zien de macht van de Meden en de Perzen. We zijn zelf maar een klein en armzalig volk. We betekenen op het politieke toneel helemaal niks. Dat Loofhuttenfeest waar we zongen. Weet je nog? In God is al mijn heil, mijn sterkte, mijn psalm, mijn eer. En we willen de tempel wel opbouwen, maar we hebben niet meer dan die zwartgeblakerde stenen en een paar houten palen. Zou het ooit wat worden? Zouden we ooit God weer hier kunnen loven en danken en aanbidden? Het wordt niks. Ja, het wordt niet hardop in Haggai gezegd. Maar het is wel de gedachte van het volk, want de Heere komt ermee. Wie kent van jullie nog de eerste tempel? En wie kijkt met die herinnering nog terug? Wie kijkt met die herinnering nu naar wat het nu is? Is het niet als niets in uw ogen? Ziet u, God kent de gedachten van dat volk. God kent je hart. God kent je gedachten, je overwegingen. Dat was precies wat het volk dacht. Het wordt niks. Het ziet er niet uit. En terwijl dat volk daar bezig is, maar steeds meer verslapt in dat werk, want het wordt toch niks, staat Haggai ineens weer op dat tempelplein. En hij komt daar met datzelfde gezag van de Heere. En hij noemt die heerlijke naam. Weet u, gemeente, even iets tussendoor. Als u ergens mee zit en als u ergens zorgen over heeft en als u ergens tegenop ziet en als u het niet meer weet, roep de Heere aan met deze naam. Heere der Heerscharen. Want God maakt zijn naam bekend. Om ook hoop in het hart te geven terwijl je bidt. Ik mag spreken en ik mag mijn nood en mijn vragen en mijn zorgen voorleggen aan de God die alle macht heeft. Zo komt de Heere zelf tot dat volk. Zo zegt de Heere der Heerscharen. Ik weet waar je mee zit. En ik zie en ik hoor die stille verzuchtingen wel. Het wordt niks. Nu trek ik de lijn even door naar waar het ook vanmorgen voor ons om gaat. Wij bouwen geen tempels meer. Maar u weet, de lijn naar het Nieuwe Testament is dat we zelf gebouwd moeten worden als levende stenen tot een heilige tempel waar de Heere woont. De kerk is niet het gebouw alleen, de kerk, dat bent u, dat ben jij, dat ben ik. En daar wil God wonen. Maak plaats. En als het een puinhoop in uw leven is, de handen uit de mouwen om plaats te maken, om uw koning te ontvangen. Maak plaats. Bij mij. Bedoelt de Heere mij? Wij bevinden ons in die zin ook vanmorgen, als het woord verkondigd wordt, op heilig terrein. En de Heere roept ons in de voorbereiding om hem aan zijn tafel te ontmoeten op tot een heilig werk. Hij geeft er zelf de opdracht voor. Want hem te ontmoeten, nabij hem te komen, daar waar hij zichzelf aan het volk bekend wil maken, wat is het anders, geestelijk gezien, dan dat de Heere zegt, bouw dit huis. En ik zal er een welgevallen aan hebben, ik zal er zelf willen zijn. Ik wil in het midden van u wonen. En waar je woont, kijk het maar na in uw eigen huis, daar staat een eettafel. Ik wil in het midden van u wonen. En ik wil de maaltijd met u houden. Dan is de kerk het huis van God, waar hij die heilige gemeenschap en de gemeenschap der heiligen samen wil brengen aan zijn tafel. om plaats te maken, hem te ontmoeten. En tot wie komt die opdracht? Ja, u kan zeggen tot de hoge priester. Ja, de dominee moet zich voorbereiden op de viering van het avondmaal, ja. Komt tot Zerubabel, die vorst. Degene die de regering hebben, de opzicht hebben. Nee, het komt tot het hele volk, het overblijfsel van het volk. Hij wil wonen te midden van het overblijfsel van het volk. En zo klinkt vanmorgen die nodiging, die opdrachtgevende nodiging. Bereid u voor, want de Heer uw God wil te midden van u wonen. Om zijn weldaden mee te delen, om zijn genade uit te delen, om zijn zegen te geven, om door middel van de verzoening van de zonde door het offer die relatie te herstellen met zijn volk. Dat is een heilig werk, bereid u voor. En ik kan dat vanmorgen natuurlijk 100 keer zeggen. Maar zolang u het hoort als de dominee zegt het, dan gaat u straks naar huis en dan, nou ja, de dominee heeft dat 100 keer tegen ons gezegd. Dus dat volk had gedacht, ja, dat is Haggai die dat zegt. En je kan mooi spreken, Haggai, want we hebben de indruk dat jij een leeftijd hebt dat jij die eerste tempel nooit gezien hebt. Dus je weet, wat weet je er nou van? Maar als je het hoort als zoals dat volk het hoorde, zo zegt de Heere der Heerscharen. Zo zegt de God die alle macht heeft het vanmorgen tegen mij. Bouw dat huis, bereid u voor. Het is de levende God die hemel en aarde geschapen heeft en nog door zijn genade onderhoudt. Het is die God die, en dan trek ik de lijn even heel snel door, maar dat komt in dit gedeelte zeker nog aan de orde, want de wens van alle heidenen zal daarin komen, die zijn eigen zoon gegeven heeft. En die zijn zoon gegeven heeft om goddelozen te rechtvaardigen. Als je het woord van vanmorgen niet zo hoort, weet je dan wel wie de Heere is? En als je niet weet wie de Heere is, weet je dan wel wie je zelf bent? Dan zit je eigenlijk nog in het spoor van Adam en Eva na de zondeval en bij de zondeval, die aan het woord van de boze meer geloof hechten dan aan wat God had gezegd. God had gezegd een dag, als je daarvan eet, zul je de dood sterven. En de Satan zei wel, nee joh. Dat zegt God wel, maar dat is niet zo. En dat is wel waar we van nature mee behept zijn met die houding. We maken de Heere en zijn woord eigenlijk altijd in beginsel verdacht. Heb je dat eens opgemerkt bij jezelf? Het staat er wel, maar ja. God zegt dat wel, maar ja. De Heere zegt, doe dat. Maar ja, waar het woord persoonlijk gehoord gaat worden als het de stem van de Heere, daar gaat het hart ook buigen voor de Heere. De heilige God die alle macht heeft, zegt het. En ja, zeker, je zou je nog wel de vraag kunnen stellen, ook als je dat dan weet en beleidt. De Heere zegt het, doe dat tot mijn gedachtenis. Maar hoe moet dat dan, Heere? Hoe kan dat dan, Heere? En dat soort vragen kunnen je zeker in de week van voorbereiding wel bestormen. En misschien denkt er iemand wel terug. Aan hoe het eens een keer was. Ja, toen was de Heere in zijn heerlijkheid heel dichtbij. Toen kon ik het ook echt zingen. De Heere wil mijn goed, mijn erfenis, het deel van mijn beker wezen. Ik heb het ook echt eens in het verleden zo mogen beleven, dat ik kon zeggen, het is mijn goed, mijn zaligst lot nabij te wezen bij mijn God. Maar als ik het vergelijk met vandaag, het is als niks. En dan kijk je ook nog eens om je heen naar je situatie en naar de omstandigheden. En dan misschien vergelijk je het nog wel met anderen. Als ik nou maar zo zou zijn of als ik nou maar dat zou hebben. En dan kijk je weer naar jezelf en het wordt niks. Is het niet als niet in uw ogen? En als je dan ook nog een keer eerlijk wordt en zegt, ja, dat is nog door mijn eigen schuld ook. Dat ik ben kwijtgeraakt hoe het was. En dat het geworden is zoals het nu is. Want ik ben van het heilspoor afgegaan. Hoe zou het kunnen? Ik haal het niet. Het wordt niks. Hoe zou de Heere nou zijn gemeenschap kunnen beoefenen met mij aan zijn tafel? Kijk, dan komt de Heere met zijn woord die de harten kent en de overleggingen van het hart weet. En het vanmorgen dan ook zegt, is het als niets in uw ogen? En dan brengt de Heer het maar gewoon onder woorden zoals het is. En wanneer u biddend met dat woord bezig bent deze week, ik wil in het midden van u wonen. Houd er rekening mee dat de boze ook wel op u af zal komen en daar de vinger bij legt. U wil dat de Heere bij u komt wonen? Nou, denk het maar niet hoor, het is als niks bij u. Onwaardig. God kan helemaal niet bij u wonen. Weet u wel wie die is? Hij is de Heere der Heerscharen. De Heilige. En op wat voor manier dacht u te kunnen beantwoorden aan zijn heiligheid? Dacht u nou echt dat u aan die tafel zou kunnen zitten? En als je daar met die overwegingen bezig bent en je denkt van ja, dit is niet voor mij, dan zal de Satan er echt wel een schepje bovenop doen. Inderdaad, goede conclusie, het is niet voor jou. Maar gemeente, houd er rekening mee dat waar de Heere ontdekken wil, de Satan van die ontdekking altijd een list maakt om het onmogelijk te maken. Als de Heere zegt, is het niet als niets in uw ogen en je moet dat beamen. Het is niet wat het moet zijn, Heere, bij mij. Dan heeft de Satan er altijd een handje van om te zeggen, nou dat klopt, dat heb je goed gezegd, stop er maar mee, joh. Dan wil de Satan veroorzaken dat je deze week knikkende knieën en slappe handen krijgt en er maar mee stopt. Een angstig hart dat zegt, nou laat maar. Want de duivel lijkt nog het recht aan zijn kant te hebben ook. De heilige God eist ook volmaaktheid, omdat hij zelf volmaakt is. Wees heilig, want ik ben heilig. Maar weet u, als de Heere zegt, is het niet als niets in uw ogen, dan is het niet om slappe handen te veroorzaken, knikkende knieën te veroorzaken, om maar ermee op te houden. Als de Heere zegt, is het niet als niets in uw ogen, dan komt hij daarmee om juist te laten weten, ik weet wat er in uw hart leeft. Maar u moet niet naar die omstandigheden kijken zoals het bij u is. U moet opzien vanuit die omstandigheden naar wie ik ben. U moet het van mij verwachten. Ik ben met u. Wees sterk. En Calvijn zegt hierbij, juist dat nietige begin is kenmerkend voor Gods werk. Als niets in uw ogen. Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. En daar wil de Heere ons hebben, opdat we door het geloof op hem gaan zien. Het van hem verwachten. Van zijn belofte. En als de Heer het zo zegt, dan is het niet om zijn moedeloze volk maar de handen te laten hangen, maar om dat moedeloze volk niet om zich heen te laten kijken naar de omstandigheden, maar vanuit die omstandigheden, dat het niks wordt bij ons, op te zien naar Hem. En eigenlijk onderzoeken zijn hart en bedenken bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat een ieder zichzelf mishagen voor God. Bij ons als niks. Maar niet om daar dan maar te blijven zitten. En niet om daar maar dan te zeggen, nou, het wordt niks, het is niks en het zal nooit wat worden, dus ik stop er maar mee, laat maar. Maar om vanuit ons niets op te zien naar God met zijn belofte, zijn gewisse, zijn zekere, vaste belofte. Om als een dienstknecht en een dienstmaagd die zeggen, moeten wij hebben niks, de handen op te houden en op te zien naar de Heere in de hemel om van Hem hulp en heil te verwachten. Bereid u voor, maak plaats, ik wil te midden van u wonen. En als u zegt, ja Heer, ik zou niet weten hoe het moet, wees sterk, voor mij is niets te wonderlijk. Zou iets voor de Heere der Heerscharen onmogelijk zijn? Wees sterk en werk. Want ik ben met u, spreekt de Heere der Heerscharen. Dan is het God die moed en krachten geeft aan hen die hopend op Hem wachten. Dan is het het bevel. Dat is een prachtige psalm. O God, graag dat vermogen. Versterk hetgeen gij hebt gewrocht. En laat uw hulp door ons verzocht uw volk voortaan verhogen. Dan mag u de kracht en de sterkte van Hem verwachten die zegt, doe dat. Dan mag u de opdracht werkt bij Hem als het ware biddend terugleggen, Heere, maar u zegt, wees sterk. Alleen dan kan ik het. Ik ben met u. Daar klinkt het hele Nieuwe Testament in mee, toch? Hoe kan God nou met ons zijn? Om Christus wil, de Immanuel. Ik wil in het midden van u wonen op grond van het werk van mijn Immanuel. De Heere der Heerscharen, de God van het verbond die alle macht heeft. Zou Hij geen macht hebben om die zonde weg te nemen? Zou Hij geen macht hebben om de drempel die er ligt weg te nemen? Zou Hij geen macht hebben om uw slappe handen te versterken, om ze uit te strekken en aan te nemen wat Hij aanbiedt? Zou Hij de slappe voeten niet willen kracht geven om te gaan? Met het woord het welk ik met uw lieden een verbond gemaakt heb. Als gij lieden uit Egypte uittrok. Wat een zegen als je dan vanmiddag het teken en zegel van het verbond mag zien. Met het woord waarmee ik een verbond met u gemaakt heb. Ik de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ik verbind mijn heilige naam aan u, aan jouw naam. En ik heb u beloofd als vader om u als kind aan te nemen. Om uw zonde door het bloed van de Zoon af te wassen en te reinigen en u te heiligen. Ik heb beloofd met mijn geest om in uw hart te komen wonen. En u alles toe te eigenen wat Christus heeft verdiend. Met het woord waarmee ik met u een verbond gemaakt heb. Wees sterk, pleit daarop. Kom op grond daarvan tot mij. Al is het niets in uw ogen, en het is goed als u dat komt belijden, het is niets in uw ogen. Dat is wat ik wil horen. U midden in de dood, maar ik heb uw dood overwonnen. Ik ben met u, woorden die gevuld zijn met de gave van zijn dierbaar bloed. En weet u, de voorbereiding op de viering van het avondmaal is niet dat wij onszelf in een houding brengen waarin we denken dat we de liefde van God ons waard maken. Wij kunnen ons de liefde van God niet waard maken. We hoeven ons de liefde van God niet waard te maken. God is liefde. En waar blijkt dat uit? Dat toen ik niet naar hem vroeg en toen het bij mij nog een puinhoop was en ik midden in de dood lag en nog een goddeloze was, hij zijn zoon gezonden heeft om goddelozen met zichzelf te rechtvaardigen. Hij zond zijn zoon. Nog voordat ik ook maar één mogelijkheid had om naar hem te gaan vragen. En als hij dat niet gedaan had, was ik nooit naar God gaan vragen. Want ik ben er net zo één als al die anderen van wie God zegt, er is geen mens die naar God vraagt. En een mens die niet naar God vraagt, krijgt toch de Zoon van God aangeboden. Ziet u, we kunnen Gods liefde niet verdienen of waard maken. We kunnen God niet stemmen tot liefde voor ons. Hij is het. Maak plaats. Want deze God, vervuld van liefde, die zijn zoon gezonden heeft tot een wereld verloren in schuld, is een God die bij zondaren wil wonen. Zondaren die zijn liefde niet hoeven te verdienen. Zondaren die zijn liefde en genade wel nodig leren krijgen. De God van de hemelse legermachten is de God die redenen vindt in zichzelf. Een oude uitdrukking, maar nog altijd waar. God vindt redenen in zichzelf om zondaren te nodigen aan zijn tafel en te zeggen: maak plaats, ik wil bij u wonen. Is het als niets in uw ogen? Klopt. Ik heb alles bij me. Is bij u alleen de dood? Klopt. Ik heb het leven. Met het woord van het verbond, waarmee ik een verbond met u gemaakt heb, en mijn geest staande in het midden van u. Als er één boekje is in de Bijbel dat een zondig en nalatig en een halstarrig volk wil overtuigen van de trouw van God aan zijn verbond en zijn belofte, dan is het het boekje Haggai wel. In 38 verzen komt 33 keer de naam Heere, Yahweh, God van het verbond voor. Hij is dezelfde die aan zijn woord trouw houdt. Laat dat een aansporing zijn, gemeente. Laat dat een bemoediging zijn. Laat dat tot bekering werken waar nodig. God is trouw aan zijn verbond. En mijn geest staande in het midden van u. Dat is ook wat. Dat is wat hij toezegt. En waar hij naar terugwijst: ik wil u leiden door mijn geest, staande in het midden van u. Dat was die wolkolom die hem voorging. Dat was die wolkolom die de eerste tempel vervulde met heerlijkheid, zodat de priesters niet konden blijven staan. Zo wilde die nabij zijn toen al, maar nog veel heerlijker na Pinksteren, waarmee hij met die geest niet alleen maar in het midden van zijn volk wil zijn, maar in hun hart wil zijn. En als de geest die belofte gaat toepassen, en je daarop gaat leren pleiten: Heere, u bent de God die ondanks wie ik ben toch met mij wil zijn om Christus wil. Dan is een rode zee geen belemmering meer. Dan komt er van zijn kant een wind die een pad blaast, zodat je er doorheen kan. Dan is de woestijn geen onoverkomelijke hindernis meer. Want dan gaat hij voor en dan geeft hij schaduw en dan geeft hij manna en dan geeft hij water. En dan kom je door die woestijn. Dan is een Jordaan die door de regenval en al zijn oevers vol is, geen grens meer waar je niet overheen kan. Want hij spreekt en er komt een pad en je kan zo er doorheen achter de ark. Ja, dat is het dan. Je handen vouwen en ophouden naar de hemel. En Heere, ik bid u, leid mij door uw woord en geest. zegenrijk avondmaal vieren begint bij dat gebed. Heere, leid mij door uw woord en geest. Dan gaat hij zicht geven op wie hij is. Heere der heerscharen, dan gaat hij zicht geven dat er bij hem, wat voor ons onmogelijk is, bij hem mogelijk is. Als je dat nou moet beleiden, Heere, het zijn mijn zonden die scheiding maken tussen u en mij en daarom is er bij mij geen woning voor u. U zou nooit die gemeenschap met mij kunnen delen. Als u niet zelf uw Immanuel zendt, leid mij door uw woord en geest. Dat zijn zij die dan mogen zeggen, maar die Immanuel, dat is de kern. Dat is de grond, dat is het fundament, dat is mijn houvast in de ontmoeting met u, Immanuel, de Heer Jezus Christus. Als er iemand is die zegt, ik zie er naar uit om aan die tafel te mogen zitten en dat weer te mogen ondervinden. De gemeenschap met hem door het bloed van de Heer Jezus Christus. Maar hoe zou het moeten? Dan zegt de Heer der Heerscharen, ik ben met u. Vrees niet. Vrees niet. Ik heb een verbond met u gemaakt. Pleit op mijn trouwverbond. Pleit op het bloed van mijn Zoon, de Heer Jezus Christus, waarvan ik u het bewijs wil geven. Dat is mijn belofte, dat zijn bloed reinigt van al uw zonden. U reinigt en heiligt en straks verheerlijkt. Die is zo waarachtig. Als u dat brood straks gebroken ziet worden en de wijn vergoten ziet worden. En dat met uw mond eet en drinkt. O mijn ziel, wat buigt u neder? Waartoe zijt gij mij verontrust? Voed het oud vertrouwen weder. Want de Heere zal uitkomst geven. Hij die daags, iedere dag zijn gunst gebiedt. Ik zal in dit vertrouwen leven. En mijn hart, wat mij moog treffen, tot de God mijns levens heffen. En ieder beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken alzo van de drinkbeker. Amen.
We samen de Heere danken en bidden. Heere, we hebben alle reden om aan het einde van deze dienst u te zoeken in gebed met dankzegging. Om al onze verlangens en begeerten met dankzegging bij u bekend te maken. En we danken u dat we daartoe ook toe worden opgeroepen door uw eigen woord. Om ons hart maar uit te storten bij u. U bent een toevlucht. Heere, we bidden of u uw eigen woord zo in ons hart en leven wil zegenen, dat we inderdaad niet verslappen, het er niet bij laten zitten. Niet maar denken, nou, dat was het. Niet in onverschilligheid voort blijven leven. Niet denken dat we met vormendienst er al heel aardig eind op weg zijn. Maar dat uw woord door uw geest zo in ons hart en leven wordt gebruikt dat we het van u gaan verwachten. En als u zegt, wees sterk. Dat we het dan ook van uw woord en belofte en de kracht van uw geest en het werk van uw zoon ook mogen verwachten en het ook krijgen. Want u bent een belovend God. Maar wie tot u komt om de belofte te verzilveren, dan bent u ook een God die geeft. Dan vervult u uw eigen belofte. Heere, doe het, ook in het midden van onze gemeente. Ja, alle die het woord vanmorgen hebben gehoord, hier of thuis. Dat ze zo de zegen van dat evangelie mogen ontvangen, dat u die God van het verbond bent, die trouw houdt en eeuwig leeft. En ons hart wil bemoedigen door uw naam bekend te maken. Wij bidden, of zo, ook in de week van voorbereiding, uw geest, uw Zoon, de Heer Jezus Christus, voor ons zal verheerlijken. De Immanuel. Dat we hem mogen zien. En dat we in onze omstandigheden van zonde, gebrokenheid en de dood op mogen zien naar hem. Die daarin is afgedaald. Maar ook opgestaan is. En opgevaren is. U, Heer Jezus, die zit aan de rechterhand van uw Vader. Wil door uw geest ons in de week van voorbereiding zo leiden dat u ons door uw woord en geest regeert. U tot eer, ons tot heil. Vergeef genadig al het zondige en gebrekkige aan onze kant. Tot in de allerheiligste verrichtingen aan toe. Doe er genadig verzoening over met uw dierbaar bloed. We willen het uwe zegenen en dat het zo ook tot opbouw van uw huis, heel persoonlijk in ons leven, maar ook in ons gemeentelijke leven, dat het daartoe mag dienen. Breng ons aan de middag van deze dag opnieuw samen, hier thuis, samen met viertal doopouders die hun kinderen ten doop mogen houden. Heren, we mogen er naar uitzien dat u ons opnieuw het bewijs geeft dat u die God bent die met uw belofte, uw woord, een verbond hebt gemaakt met ons. Zegen de doopouders, dat ze in geloof hun ja-woord mogen geven. En dat zo ook dat zichtbaar mag zijn tot opbouw van uw koninkrijk en uitbreiding van uw koninkrijk, maar ook inhoudelijk en geestelijk. Verhoor ons uit genade, vergeef ons de zonde en dat alles in Jezus' naam. Amen. Het zevende vers uit Psalm 60 is onze slotzang. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik op zijn bevel op u mag leggen. Ga zo heen in vrede en wees een zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.